Goedenavond en welkom bij het programma In de Plaatkast van. Het programma waarin ik, Pieter Tinbergen, om de week duik in de plaatkast van een bekende en of onbekende of interessante Amsterdammer. Deze week niemand minder dan kunstenares en docent aan de Gerrit Rietveld Academie en voormalig onderzoeksassistent van schrijver Arno Grunberg, Eva Pijl. Als kunstenares onderzoekt ze de gewone publieke ruimte, sociaal-economische structuren en machten om haar LinkedIn-site vertaald te citeren. Ze werkt vanuit Amsterdam, maar woonde al eerder onder andere in New York, dus iets te maken had met Arno Grunberg. Kortom, een interessante dame met een interessant leven. Een groot plezier om hier in de studio te mogen ontvangen. Eva Pijl, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, we gaan straks uiteraard hebben over je werk, wat je allemaal doet. Maar je hebt ook muziek meegenomen. Nou, hoe ben je tot je muziekkeuze gekomen?
Ja, sinds het moment dat we elkaar ontmoeten in de daklozenopvang.
Dat gaan we verder niet uitleggen. Lijkt me heel goed. Laten de mensen er maar over nadenken. Ja, sinds we elkaar ontmoeten bij de daklozenopvang, inderdaad.
Ja, en deze uitnodiging had ik uiteraard aangenomen. Ben ik mijn platenkast door gaan spitten.
Dus al 2 weken lang, bijna.
Ja.
Alleen 1,5 week trouwens. Sorry, ik moet even vergissen. Ja.
En? Ja. Ja, en ik kwam eigenlijk al meteen op het eerste nummer.
Ja.
Ik weet niet.
Heel kort zijn het. Heb je je ziel erin gestopt? Heb je je levensverhaal erin gestopt? Heb je gewoon impulsief gekeken? Waar heb je zin in?
Ja.
Allemaal een beetje.
Ja, nee, ja. Maar ja, ik woon in Amsterdam. Grote stad. Ik hou van grote steden, maar ik hou ook van natuur. En ik zag wel een soort roadtrip voor me. Ja, als ik in de auto rijd, luister ik vaak naar de radio. En dat vind ik altijd een hele fijne soundtrack voor onderweg. Dus is dit meer voor in de auto.
Een Eva Pijl roadtrip hoor ik al.
Ja.
En je had een duidelijke volgorde ook gevraagd.
Ja, ik had een voorkeur.
Ja, prima. Dan open ik het eerste nummer. Even kijken. Ja, en wil je daar nog iets over zeggen? Of mogen mensen daar nog gewoon naar luisteren?
Ja, ik weet het. Ja, het is een... eigenlijk is het de openingssong van een geweldige film. Apocalypse Now. En ik dacht, ik begin met het einde. Het is... het nummer heet ook The End. En van The Doors. En de film, ja, dat laat zich raden.
The end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety. Thank you.
Zo zie je maar weer dat ook een helikopter een soort muziek kan hebben. Als het trouwens niet het geluid van de ventilator was. Maar dat terzijde is luisteren naar de plaatkast van kunstenaar en sociaal geograaf. Ze verbeterde me net Eva Pel, maar dan denk ik ook onmiddellijk, wat doet een sociaal geograaf precies?
Ja, die vraag heb ik wel vaker gekregen.
Ja, zoals het bij Napleit dat genoemd wordt. De feestwater. Maar goed, hoe nou? Ja, wat doet het? Ja.
Nou,
wat doe jij als sociaal geograaf?
Ja, nou, dat laat ik. Deze hele avond is ook een soort sociale geografie.
Wat kenmerkt deze avond waardoor het ook een soort sociale geografie is?
Ja, het is een reis. En ik heb ooit voor die studie gekozen in Amsterdam. Omdat er in de folder stond dat het een studie is waar je heel veel studiereizen kan maken.
Ja.
Dus dat was eigenlijk een volkomen toevallige keuze. Want ik dacht, ik wil ook reizen.
Je dacht gewoon,
ik ga studiereizen maken.
Een studie waarvoor je kan reizen, ga ik doen.
En het bleek ook dat alle geografen vervent reizigers waren. Dus we hebben ongelooflijk veel reizen gemaakt tijdens de studie. Met de trein, vooral heel Europa ontdekt.
Ja.
En uitwisselingen. En zelf ben ik nog voor mijn studie stadsgeografie, want dat werd toen mijn specialisatie. Heb ik nog in Los Angeles gestudeerd.
Ja.
Nog grotere stad. Hele andere wereld. Is dus de geografie.
En je hebt dus ik bedoel, het is gewoon een eyecatch op je LinkedIn profiel. Ik begrijp dat je niet jarenlang samen intensief met Arno Grunberg hebt gewerkt. Dat lijkt mij. Dat kon ik opmaken. Maar je hebt in ieder geval een tijdje ook in New York gewoond.
Niet echt. Ik wil nog heel veel terugkomen op de geografie.
Oh.
Toen ik in LA studeerde, toen heb ik ook nog een sociaal bijvak gedaan.
Ja.
Dat was dan Feminism in Cyberspace.
Feminism in... Feminisme in cyberspace. Wat was dat voor studie inderdaad?
Nou, daar kan ik me weinig van herinneren, maar het was in ieder geval een fascinerende titel.
Ja.
En heel theoretisch. En dat is niet echt mijn topic. Ik ben meer van observeren en...
Dus eigenlijk vind je het nu vooral een leuke herinnering, hoor ik je nu bijna zeggen. Niet zozeer vanwege het vak zelf, want het was nogal theoretisch. Maar die titel was zo mooi.
Nee, Feminism in Cyberspace was super theoretisch. Toen dacht ik, Maar goed, Arno Grunberg, ik heb nooit in New York gewoond. Ik ben er heel veel geweest.
Je bent dus een klein beetje meer, in ieder geval dan ik, wat aanwezigheid betreft, Amerikanoloog.
Oh jee, Amerikaan-deskundige. Nou...
Amerika.
Wat wil je weten?
Heb je mening?
Mening?
En waar is die op gestoeld?
Nou ja, ik zou zeggen dat eerste nummer van The Doors uit de film Apocalypse Now, dat is eigenlijk wel een soort van mening. En de andere muziekstukken zijn ook allemaal eigenlijk heel erg mijn mening. Dus in die zin heeft het een vleugje.
Zitten er veel Amerikaanse stukken bij dat ik al niet bekeken? In ieder geval. Nou ja, nee, maar ik kan me wel voorstellen dat ook als een sociaal... Ik bedoel, het interesseert mij, anders zou ik je niet vragen natuurlijk. Ook als sociaal geograaf...
Ja. Ja.
Is het voor een deel al die Trump-stemmers...
Mm-hmm.
Die ik vanuit mijn eigen bubbel, ik wil het onmiddellijk bijzeggen...
Mm-hmm.
Een beetje bijzonder vind. Ook een soort sociaal geografisch ding wellicht.
Ja, het is zeg maar wel super interessante periode. Wat je er ook van kan zeggen.
Ja.
Is het voor... Ja, ook journalisten. Het is gewoon zo crazy. Maar ook de wetenschap staat onder druk. Nou, dat is natuurlijk echt waanzinnig, idioot.
Ja.
En, maar daarnaast gebeurt er ook zoveel waarvan je allemaal kan denken... dit had je nog niet kunnen verzinnen dat het gebeuren zou. Bijvoorbeeld die film The Man Who Loved the Bomb. Hoe heet het ook weer? Van de... Dat is een film, een hele goede film. Daar gaat dan een man, een vreemde professor, die zit op een gegeven moment breekt er bijna een kernoorlog uit door een foutje.
Ja.
En in ieder geval...
Je bedoelt niet gewoon War Games, neem ik aan, toch?
Nee, dat is ook een goede film. Nee, maar dit is een andere film. Dit is meer absurdistisch.
Ah ja, oké. Okay.
Dus ik heb geloofd, we zitten in een soort absurdistische tijd. Die gewoon niet meer bij te houden is.
Nee. Het hele mogelijke gevaar voor Groenland heeft natuurlijk ook iets hilarisch als het niet waar was.
Ja, het gekke is over Groenland.
Oh.
Ik zag vandaag een poster hangen op de Rietveld en er stond Greedland.
Ja.
Ja, ik dacht Greedland, waar gaat dit dan weer over?
Het ging pas over Groenland, dus dat deed je een ennetje. Ja,
ja, Greedland.
Maar...
Ja. Nee, nou ja, over terug naar de sociale geografie. Dat muziek heb ik uitgekozen als een soort reis.
Ja.
Reis door de wereld, buiten de wereld.
Buiten Amsterdam. Wat ja, is trouwens je lievelings? Althans, waarvan denk je?
Ja, nou, dan kun je het volgende nummer ja, misschien al een beetje opstarten. Nummer erin.
Even kijken, is dat, even kijken want ik zie dat je per bedoel je dan Miles Davis?
Ja, Miles Davis. Ascenseur pour le jeu.
Ja.
Ja, dat is het dit is niet mijn lievelingsmuziek, maar wel lievelingsmuziek voor mij, maar niet het favoriete nummer.
Ja.
Maar als ik deze muziek hoor, dan denk ik wel aan New York. En ook weer gewoon het reizen.
Is reizen voor jou belangrijkst in je leven?
Helemaal niet, nee, nee.
Oh, oké.
Okay. Nee. Wel thema van deze avond.
Ach, van deze avond toevallig. Niet zozeer voor jou dat je denkt, dan zonder reizen zou ik nergens zijn. Zou ik
nee, nee, absoluut niet. Nee?
Nee? Oké. Okay. Maar nee. Deze...
Ik ben een huismus.
Oh, ben je een huismus?
Ja, ik ben ook huismus, ja. Maar daarnaast ook wel af en toe
ja, okay,
een
maar...
reisje.
Hè?
Af en toe ook een reisje naar buiten.
Ja, maar je bent niet, als ik jou zo hoor, een reizer om het reizen. Althans, voor mij, ik zeg altijd...
Nee, nee.
Weet je, het verandering van spijs doet eten, daarom moet je af en toe reizen. Maar ik ben inderdaad in het... en ja, bij jou hoor ik een beetje, ondanks dat je nu...
Ja, dat is wel toevallig, omdat je naar de geografie vraagt. En... mijn favoriete stad. Ja, en als je dan denkt, nou, buiten Amsterdam. Daar heb ik heel wat steden gezien.
Zullen we even muziek doen? Gewoon? Ja. Miles Davis met L'Ascenseur pour les Chaffaux. Nou, Frans, een heel klein beetje, oké. Okay. De lift naar boven, nee, wat betekent dat?
Ja, de roltrap. Nee, de lift.
Maar een Chaffaux kan ik even niet opkomen.
Ik, had het opgezocht. De Gallons. Maar ik weet niet weer. De Gallons. Maar dat is Engels.
Ja, en gallon. Maar goed, we gaan het zo even
the elevator doen. To the gallons.
The elevator to the gallons voor de Engelstalige hier onder ons. We gaan nu luisteren naar in ieder geval Miles Davis. Ja. En u luistert naar de platenkast van sociaal geograaf, kunstenaar en een huismus die tegelijkertijd allerlei muziek heeft uitgekozen die juist te maken hebben met een reis. Niet zozeer met een reis, maar met reizen door haar leven. Zo mag ik het een beetje. En, dat je, volgens mij heb je de muziek een beetje uitgekozen in de zin van je zit in de auto en wat luister je dan? Dat gevoel krijg je ook. Zeker bij je laatste.
Ja, of wat kom je tegen? Je zet de radio aan en dan hoor je ineens iets heel goeds. Terwijl je op de snelweg zit.
Ja.
Of op reis bent.
Maar we gaan gewoon ook even je leven langs. Want je leven wilde op een gegeven moment, we gaan je leven langs. Waar ben je eigenlijk opgegroeid?
Leven langs. Ja.
Leven langs, oh, ja.
Ja. Waar ben ik opgegroeid? Ja, in de, nou ja, onder de rook van Amsterdam. Nee, in Purmerend.
In Purmerend? Ja. Maar, waar tegenwoordig alle Amsterdam-Noordingen wonen.
Het lijkt erop, je schrikt.
Je kijkt helemaal verschrikt. Ik was gisteren in Purmerend. Toen dacht ik, dit zijn echte Purmerenders. Want ze praten als Amsterdam, zoals Amsterdam-Neerlandingen vroeger praten.
Ja, nee.
En bij jou hoor ik geen echte Purmerendse.
Ik heb dat afgeleerd in Amsterdam.
Serieus?
Ja. Toen zat ik in de collegebank. Toen zei de docent, die gaf college. En die, toen vroeg ik wat. Toen zei hij, jij komt uit Amsterdam.
Ja.
Toen zei ik, nee hoor. Maar ik had een enorm Amsterdams accent, omdat ik in Purmerend ben opgegroeid.
Ja, een echte Purmerend zegt toch Purmerend en geen Purmerend?
Ja, nee, dat weet ik niet. Maar over Purmerend gesproken, ik hoorde een aantal jaar geleden bij Zomergasten dat Hans Klok ook uit Purmerend komt. Hans Klok, de magician.
Vindt de sociaal geograaf?
Ja, dat vind ik.
Ja.
Dat denk ik, oké. En ook een paar beroemde architecten.
Dus
Danny de
Purmerend inspireert.
Vond je
Purmerend een Purmerend gaan we over een jaar of 10 inlijven bij Amsterdam. Net als wat Trump doet, kunnen wij ook, maar we doen het wat dichterbij.
Trump.
Nee, sorry, dat was een grapje.
De laatste keer dat ik dat hoort.
We negeren die man verder. Goed zo, dat is eigenlijk wel heel goed voornemen. Nee, maar
Purmerend.
Is dat inderdaad, ik zie dat.
Purmerend heeft een heel goed filmhuis. Daar kan ik echt iets over zeggen. Want dat was. Daar ging ik werken. Toen ik 16 was, ging ik daar als vrijwilliger werken.
Je hebt de eerste 16 jaar wel in Purmerend gewoond.
Zeker. Ik heb er zelfs gewoond tot ik het huis uitging.
Ah ja.
Ja, nee. Maar het filmhuis, dat is dus ook een beetje mijn. Cultuur is toch wel ook mijn tweede opvoeding geweest. Dus in het filmhuis kon ik heel goed. Alles kwijt wat ik voor de rest van Purmerend niet kwijt kom.
Nou ja, bij Purmerend, net als Zandpoort, waar ik vandaan kom, zeker Zandpoort Zuid. Gewoon een vriendelijk, maar een beetje saai dorp. Geldt dat ook voor Purmerend? Of zeg je nou, Purmerend is toch ook wel het dorp naast Amsterdam?
Nou ja, behalve het filmhuis. Ik wil ook niemand beledigen die heel fijn in Purmerend woont. Met een huis en een tuin.
Ja.
Die in Amsterdam geen ruimte meer hadden. Die kan altijd naar Purmerend toe, zoals mijn ouders dat ook gedaan hebben in de jaren 70. Maar ik vond Purmerend echt vreselijk saai. Ja, ik kon niet wachten tot ik weg kon.
En toen ging je naar Amsterdam of dacht je van ik ga een studie doen waarbij ik kan reizen?
Nee, ik ging naar Amsterdam toe omdat ik mijn studie ging doen.
Daar. Ja, en dat was in eerste instantie sociaal geografie?
Ja, sociaal geografie en de UvA.
Ja, en
kan ik ook iedereen aanbevelen. Het is een soort, je wordt algemeen specialist.
Ja.
Dus je weet van alles, je kan overal meepraten. Je weet van alles wat.
Met sociaal geografie bedoel je?
Ja.
Wat dacht je te gaan worden? Wat dacht je dat je later zou worden? Toen je sociaal geografie. Of je dacht, ik bekijk het, ik zie het wel.
Nou, dat dacht ik niet echt bijna. Ik wist wel wat ik niet wilde worden. En dat was dan.
Docent.
Ja, docent aardrijkskunde of docent. Nee, heel veel mensen belanden bij een woningcorporatie.
Ja,
nou, dat wilde ik ook.
Ja, dus
dat
zag je eigenlijk vies, hè?
Ja.
Oké.
Nee, dus dat wist ik niet. Maar goed, dus dat was mijn
Jij dacht, ik ga een studie doen die leuk is, waarbij je veel kan reizen. Die lekker een beetje breed is. En ik ga niet de twee meest geëikte dingen doen die je zal worden als je studie doet. Namelijk geen aardrijkskundeleraar en niet bij een woningbouwcorporatie. Wilde je wel al iets maatschappelijks doen? Want dat zie je ook wel duidelijk terug in.
Dat denk ik nu, als ik dan terugkijk naar mijn opleidingen en wat ik nu doe, denk ik, ik ging niet de commercie in. Ik ging wel iets.
Wanneer ging je bijvoorbeeld naar je eerste demonstratie, om het zo maar te zeggen? Of wanneer ging dacht ik ga eens kijken hoe het bij een politieke partij eruit ziet of mij een goed doel?
Ja, ik ben zelfs lid geweest van een politieke partij. Een tijdje.
PVD, geloof ik. Nee, grapje.
De eerste demonstratie, dat was volgens mij 21 maart. Wat was het ook weer? Volgens mij 21 maart 92.
Nee, maar ik zit een beetje naar de puber te zoeken. Was je de puber die zich boos maakte? Of de puber die gewoon een pijn puberleven in permanent leefde en ondertussen constateerde dat het een saai dorp was?
Ja, dat vind ik wel vrij zwart-wit gedacht. Maar mijn puberleven bestond... ik weet niet of ik een puberleven gehad heb. Ik voel me nog steeds een soort puber.
Ja,
maar
ja.
Mijn puberleven, ja, ik weet, ja, daar kan ik me niet zoveel van herinneren.
Nee, in hoeveel ben je dan nog steeds?
Nee, mijn leven begon toch echt wel in Amsterdam.
Je zegt iets leuks waar ik op inhaak en daar gaan we muziek weer doen. Je zegt, ik ben eigenlijk nog steeds een puber. Spreekwoordelijk denk ik dan aan Sturm und Drang en de wereld moet anders.
De wereld moet anders, dat zou ik nu, ja, de wereld moet wel anders, inderdaad.
In hoeverre, waarom zeg je instinctief, ben nog steeds een beetje puber? Wat is de puber in Eva?
Nou, de puber in mij, ja, weet ik echt niet. Eigenwijs of zo, ja. Altijd, ja, iets nieuws ontdekken. Ja, altijd nieuwe dingen bekijken, nieuwsgierigheid. Ja, daar kan ik iets
Want
over
ik
zeggen.
Want ik dan bij het nieuws ontdekken, denk ik wel, weer, dan het hoort bij muziek vaak.
Ja, deze zal ik het aankondigen. Of ja, wil jij
prima,
het,
nummer drie, zeg
ja, maar. Dit is nummer drie, maar het is Song to the Moon van Dvorak.
Ja.
En gezongen door René Fleming.
En u luistert naar de platenkast van sociaal-geograaf kunstenaar Eva Pel. En we maken dus vandaag een reis. Onder andere naar de maan hebben we dat nu net even gedaan. In ieder geval met de laatste muziek.
Ja. Kan ik daar nog iets over zeggen? Nou, u heeft geluisterd naar René Fleming. Song to the Moon. En deze muziek. Ik heb een groot kunstproject gedaan op het eiland Lanzarote. En dat eiland dat bestaat eigenlijk volgens mij volledig uit lava. En nog niet zo lang geleden is dat eiland ontstaan. Dus het is één grote, eigenlijk een soort maanlandschap. Als ik me dat iets bij kan voorstellen, is het één groot maanlandschap. Geen bomen, wel heel veel wind. En waanzinnig. Ik kan iedereen aanraden om een keer naar Lanzarote te gaan. En deze muziek draaide toen een hele goede vriendin van mij in de auto. En het was een hele leuke Fiat Panda 4-wheel drive. Kan ik ook iedereen aanraden. Reden we door het landschap en zij zette deze muziek op. En het was gewoon perfect. Want die muziek paste zo goed bij het landschap en het hele kunstproject.
Ja. Na 37 minuten worden we concreet.
Ik wil nog één ding vertellen over René Fleming. Ik ging nog even opzoeken iets over haar leven. En toen had ik ook gezien, zij was een belangrijke adviseur in het Kennedy Center for Performing Arts in Washington. Waar ze dus nu uit is gestapt sinds Trump zichzelf als voorzitter heeft benoemd en allerlei mensen ontslagen heeft. Zij is ook heel politiek bezig. Dus in ieder geval, ze laat haar stem horen. Figuurlijk.
Ja. Want...
Dit terzijde.
Mooi. Wat deed je voor kunstprojecten? Lanzarote.
Ja, in Lanzarote.
En
hoe
kwam je daarbij? Die twee.
Ik kwam erbij doordat een bevriende kunstenaar Marieke Schoonderbeek mij vroeg of ik met haar op onderzoeksreis wilde gaan naar Lanzarote voor een mogelijk project. En dat uiteindelijk, na 10 jaar is het gelukt, zijn we daarheen heen gegaan om het project uit te voeren. Het was eigenlijk, haar plan was om een plek te bouwen. Het is een heel beschermd eiland ook. Je mag daar niet zomaar iets bouwen of verbouwen. En we hebben daar een autarkisch kunstwerk gemaakt. En dat bestond uit, zij heeft een ontwerp gemaakt voor een ruïne, om daar een settlement op te bouwen.
Een nederzetting?
Settlement, overlevingshuisje.
Okay,
voor de schrijver. En dan komt hij, Arno Grunberg.
Oh, toch?
Ja. En speciaal voor hem gebouwd. Ja. En het was dus in een natuurgebied en daarom kost het ongelooflijk veel tijd om toestemming te krijgen. Heeft Marieke een ontwerp gemaakt wat eigenlijk zonder enig gat in de muur te boren, konden we dat huis op die ruïne zetten en ook weer na 10 dagen afbreken. En Arne Grunberg heeft daar gewoond in dat settlement.
Daar 10 dagen heeft hij daar.
Ja. En dan heeft hij elke dag voor de Parool een stukje geschreven hoe hij daar woonde en leefde en dingen meemaakte.
En wat deed jij dan?
Deed de hele productie van dit project. En ik was ook de assistent van Arnon. En van alles. Ik deed van alles. Fixer. In die panda racen.
Je was gewoon eigenlijk een hulp van het project. Niet zozeer de kunstenaar zelf, maar meer een hulp van...
Het was een samenwerking met Marieke. Maar Marieke heeft het ontwerp gemaakt.
Ik was natuurlijk een beetje op zoek, want je bent dus ook wel kunstenaar ook. En je maakt ook letterlijk dingen, toch?
Ik maak letterlijk dingen, figuurlijk.
Gewoon dat mensen... Ik bedoel...
Films, ja.
Ja, inderdaad. Wat is een project van de afgelopen paar jaar waar je heel trots op bent? Dat mensen een beeld hebben van wat maatschappelijk staat ook.
Ik heb allerlei dingen gedaan natuurlijk. Maar ik heb een film gemaakt. Die heet Art for Data Center Workers.
Ja.
En die film die is opgenomen in een datacenter. In de tijd dat heel veel mensen nog niet wisten wat is een datacenter. Ik, ik wist van het bestaan van datacenters en ik wist ook dat het heel belangrijk was voor het internet om het draaiende te houden. Maar ik was er ook nog nooit in eentje geweest.
Ja.
Dus toen ben ik naar een datacenter gegaan. Nou ja, het kostte wel vrij veel moeite, maar uiteindelijk kreeg ik toestemming om daar te filmen. En toen heb ik een tentoonstelling gemaakt in het datacenter zelf. Een aantal kunstenaars gevraagd om een werk daar voor te maken of daar neer te zetten. En dat heb ik vervolgens gefilmd. Want het datacenter kom je niet zomaar in. Het was ook hoog beveiligd bij Science Center.
En in Amsterdam dus wel, ja.
Ja, in Amsterdam. En daar die film, uiteindelijk is het ook een kunstwerk. Dus het is eigenlijk een tentoonstelling die ik gefilmd heb. Maar die film zelf is ook een werk.
Ja, eigenlijk verschillende niveaus van kunst bijna.
Ja, ja. Dat is wel spectaculair.
Ja. En de film, want je kan die film kan je gewoon ook nog op jouw website zien, trouwens. Of is dat maar een deel van de film wat je kon zien?
Ik heb hem laten gekeken. Nee, een deel. Een stukje, ja.
Ja.
Wat, als je wil, kan ik de link toesturen. Als mensen nieuwsgierig zijn naar deze beperkte omschrijving, kan ik ook wel de link sturen zonder wachtwoord.
Ja, in hoeverre, waarom sprak jou dit project aan?
Ja, het was natuurlijk mijn eigen project. Ja, dat spreek je natuurlijk altijd.
Ja, maar ik bedoel, die opdracht, die, of had je die opdracht zelf
bedacht?
Nee, ik
had het helemaal zelf bedacht.
Je dacht echt van, ik wil een datacenter.
Nee, nee, oh ja, de aanleiding. Nee, de aanleiding was, wel dat ik zat in een trein en ik las een stukje krant dat er nog op een stoel bleef liggen. En dat ging over de hittegolf die er toen was in de zomer. En dat ging over een datacenter in Londen waar we handmatig grote bakken, ijsblokken, het hele centrum moesten afkoelen. Dat vond ik zo'n raar verhaal, dat een datacentrum, waarom heeft die ijsblokjes nodig?
Ja, ijsblokken.
Toen ben ik ijsblokken. En toen ben ik daar eigenlijk me in gaan verdiepen. En dat heet dan in mijn vakgebied artistic research. Dat is dat je vrij lang met een onderwerp bezig bent voordat er iets uitkomt.
Ja.
En toen ben ik dus alles over datacenters te weten gekomen. Veel gelezen, bezocht, een beurzen bezocht. Die terminologie heb ik bekeken. En ik dacht ik wil zelf zo'n datacenter ook bezoeken. Dus dat was. Kan je wel vertellen dat een datacenter, als je daar binnen bent, maakt ongelooflijk veel herrie. Dat zijn al die koelers, ja, ik weet niet, die servers die moeten gekoeld worden. Het is ook heel warm.
Hoeveel mensen
en het eigenlijk waait heel hard.
Oh, ja.
Dus het is een hele vreemde omgeving, heel steriel.
Ja.
En dus je moet echt wel gehoorbescherming op. En ja.
Een ziekenhuis is minder steriel, zullen we zeggen.
Dat weet ik niet.
Dat weet je niet. Maar nee, het heeft iets heel bizars. Ik bedoel, het is heel belangrijk en tegelijkertijd zo klinisch komt het over.
Heel klinisch. En dan liep ik daar rond. En het eerste wat ik zag was een robotstofzuiger. Die dat dus 24/7 schoonmaakt. Want
maar
dat
wat
stof,
valt er schoon te maken eigenlijk?
Ja, stof. Dat creëer je toch op de een of andere manier stof.
En die
de grond moet stofvrij zijn.
Het is een heel bizar wereld, lijkt me.
Ja, heel bizar. Ik moest ook alle briefjes weghalen waar nummertjes en wat namen op stonden van alle huurders. Want elke stelling daar, met al die servers, dat was ook verhuurd aan mensen. En er mocht niet in beeld komen. Ja, niet dat je er iets uit kon opmaken. Dus we hebben al die kasten moeten we afplakken met briefjes, dat je niks kon zien.
Oh ja, maar ze waren wel bereid. Ik vind het als
heel dat, aardig. Nee, ja, ik ben nog steeds aan mijn seks heel dankbaar dat ze mij toegang gaven. Ik weet nooit wie je binnenlaat als kunstenaar.
Ze hebben je ook een soort vertrouwen gegeven. Zullen we naar nummer 4 gaan?
Zeker, ja. Dat is, ik zal wel even iets zeggen. Het is Songs of the Humpback Whale. En dat is een bultrug walvis.
Ja.
En er is ook wat tekst bij. En ik kan opstarten vanaf 5 minuten.
Oh, oké. Okay. Goed dat je
dat
bij
is de B-kant. Ja? Dat is een singeltje. Die vond ik dus tussen mijn oude LP's. En toen ben ik hem weer eens gaan beluisteren.
Humpback whales can entrap dense schools of their tiny prey, such as krill, in underwater nets made of air bubbles, which they release while encircling the school. The strange steam engine sound is the whale spinning its bubble net, followed by the burble of rising bubbles, and finally the net spinner's spouting breath at the surface.
Mm-hmm.
One of the loveliest nights I have ever spent at sea was on April 13th, 1970. It wasn't calm, and our little boat bowed and dipped and turned among the high waves left over from a storm. But the whales, deep inside those same waves, were aloof to all the turmoil at the surface, and their sounds were peaceful and serene. The recording you will now hear was carried on board a Voyager spacecraft into outer space. The reason for including such a strange message, one of many greetings from Earth, is that there is a remote chance, sometime within the next 1.2 billion years, the expected lifetime of the spacecraft, that some other spacefaring civilization may find this bottle tossed into the cosmic ocean and decode its message from Earth. That idea stops my heart. The songs of whales, so long confined within the vaults of the sea, have in the span of just 20 years burst through its surface, flowed over the land, conquered the hearts of their age-old enemy, man, and are now bound on a 1.2 billion year journey that will spread them throughout the galaxy.
Dit is niet helemaal muziek met een begin en een eind. Dus ik voel me niet extreem schuldig dat ik hem hard afbreek. Maar we hoorden dus net een bultrugwalvis. En jij wilde er ook nog iets over zeggen, Evapel.
Ja, ik vond het echt fascinerend. Ik had deze LP. Ja, het is een soort slap stukje papier. Maar het is met muziek erop. Die was ooit, denk ik, zat hij in National Geographic als een bijlage. Maar wat zo mooi was, dat deze opname waar de wetenschapper het over had, dat was een opname op een soort superstormachtige stormachtige zee. En onder de zee was een soort kalmte van deze mooie gezangen tussen de bultrugwalvissen. En alleen al dat beeld wat je dan voor kan stellen, storm op zee en onder de zee is gewoon een hele andere wereld van de dieren. Ja. En die dit soort gezangen maken. Dat is gewoon totale science fiction.
Ja.
En dat wilde ik nog even zeggen.
Mooi. Vind je het interessant om op onheimische plekken te komen? Dat is ook een beetje overeenkomst. Zat ik opeens te denken tussen datacenter en Lanzarote, waar je het over had.
Oh, ja.
En ook een beetje deze
onheimisch zou ik Lanzarote niet noemen. Dat is echt heel mooi. Maar je bedoelt meer zonder mens.
Verlaten.
Mensen. Ja, dat is ook wel een... dan heb je het gevoel dat je het zelf ontdekt. Dat je de eerste bent. De eerste op dat stukje land bijvoorbeeld. Of de eerste kunstenaar in een datacenter. Maar misschien is dat het wel. Dat je denkt, ik ontdek iets.
Nee, zie jij, wat we, om het even simpel te zeggen, naast de hoogleraars of dat je op de Rietveld werkt, waar verdien je op dit moment je geld mee? Waar verdien je op dit moment je geld mee? Met kunst? Of zeg je.
Met allerlei zaken.
Beetje netwerker ben je ook, geloof ik.
Ik ben, nou ja. Ik ben, ja, netwerken, ja, in die zin, nou, ja.
Projectenbegeleider.
Ja, ja, de Rietveld, uiteraard in kunst. En soms wat advies.
Gewoon verschillende dingen bij elkaar waar je...
Fixer ook.
Waar gaat je hart het meest van kloppen van wat je nu doet?
Nieuwe projecten die ik ga doen.
Is er ook iets dat je, waardoor je binnenkort, zeg maar, te zien, te horen...
Nou, niet heel binnenkort, want het zijn altijd projecten die heel lang duren. Maar goed, mensen kunnen altijd mij volgen op mijn website. En dan
maar wat is bijvoorbeeld een project dat, waarvan je wat kort of wat al begonnen is, waarvan je, dat gaat heel leuk worden. Of daar heb ik heel veel zin in. Dat vind ik heel leuk om een artistiek in te verdiepen.
Ja, dat wordt pas over een tijdje, maar dat is een onderzoek naar een... het beeldarchief van een oud-tante van mij, archeologe.
Ja.
En daar ga ik heel lang mee bezig zijn.
Wat voor archeologie deed zij?
Ja, zij was een best bekende archeoloog in Turkije. En ze werkte in Amerika. Turkije was haar onderzoeksgebied. En ze heeft duizenden en duizenden dia's zijn gearchiveerd van haar. En altijd bewaard gebleven. Een tante van mij schrijft op dit moment een biografie over haar.
Hoe heet het, haar trouwens? De archeoloog, hoe heet die?
Machteld Mellink.
Oh ja.
En dus daar heb ik heel veel zin in. Dus dat is echt zo'n archiefonderzoek, beeldonderzoek en dan...
Maar is dat dan de Romeinse tijd te graven of meer andere periodes?
Troje. Niet de Romeinse tijd, was wel wat ouder.
Meer 800-900 voor Christus, zullen we zeggen. Dat
ja, volgens mij 3000 voor Christus.
Oh, echt de allereerste beschaving in Europa.
Ja.
En daar ga jij dan...
Maar ik ga niet over de archeologie schrijven, want daar ben ik niet geen kennis van. Maar ik ga haar beschrijven hoe zij foto's heeft gemaakt.
Oh ja, dus,
aan de hand van de foto's en ga ik een werk maken.
Het kunsttechnische deel meer.
Ja, want ik vond haar eigenlijk ook wel een kunstenaar. En tussen die foto's zie ik weer andere dingen waar ik dan weer een verhaal van kan maken. Dus het wordt opnieuw interpreteren van beeld, wat dan in de jaren 50 tot 90 is gemaakt.
En op die manier een groter beeld van jouw tante Marijke Mellink, zei je?
De Machteld Mellink.
Machteld Mellink. En ergens over een jaar of drie hoor ik. Maar dat is mijn
gevoel. Nou, ik denk een jaar of vijf. Ja.
Vijf, oké. Dat is een lange termijn project. Ja. Dan gaan we langzaam naar het einde van de uitzending. Waar gaan we mee eindigen? Met welk nummer?
Ja, we kunnen kiezen tussen hele nieuwe muziek of wat oudere muziek. Want het nieuwe nummer is met 2 minuutjes. Dus ik weet niet.
Ja, nou, we hebben nog 5. En het oudere
dan kunnen we daarna draaien.
Dus doen we gewoon 2. Gaan we het beide proberen dan. Oké, waar gaan we mee beginnen? Met nummer 5?
Ja. Okay. Dat is weer heel erg nieuw. Beetje Amsterdams. Een concert waar ik ook naartoe ga.
Een beetje. Van mij heet het, hè?
Kon ik weten dat ik alles had. Don't lacht. Of zou je het laten, zou het je dan raken? Dat alles wat we waren voorgoed voorbij was. Achteraf.
U luistert naar de platenkast van kunstenares sociaal geograaf Eva Pel. En je wilde heel graag ook dat laatste nummer dat je had meegenomen luisteren. Dus we gaan gewoon lekker snel afronden. Waar gaan we als laatste naar luisteren inderdaad?
Nou, we gaan luisteren uiteraard naar iets heel positiefs. We begonnen met het einde, maar ik wil nu eindigen met hoop. En ook de verbeelding, het verbeeldingsvermogen van mensen. Dus het
nummer
de kunst. Naar
nummers wat dat betreft natuurlijk. Een deel daarvan, John Lennon met Imagine, zag ik. En niet nadat ik natuurlijk dat ik je heel hartelijk heb bedankt voor je komst en aankondigd dat over 2 weken te gast is. Echt activiste Caroline Nieuwboer. Maar nu gaan we dus luisteren naar John Lennon met Imagine, een deel.